Wij zullen het de komende bijeenkomst hebben over de 1000 jaren. Bijgenaamd het millennium. Die uitdrukking alleen al, de 1000 jaren, roept meteen vragen op. Het is net zoiets als dat je roept Gog en Magog. Daar hebben de mensen de vreemdste ideeën bij, maar vooral vaag. Ook iets als Armageddon of zo. Hè. Het zijn van die vage termen waarvan men dan weet dat ze iets van doen hebben met de eschatologie. Als ze dat woord dan tenminste kennen, dat zal wel niet. Maar iets met profetieën, bijbelse profetieën, voor zover die nog vervuld moeten worden in de toekomst. En verder is algemeen, weet men wel dat de term 1000 jaren dan toch ontleend is aan het boek Openbaring. Dat ligt voor de hand. Openbaring is ook zo'n begrip, hè? Zo'n vaag. Men spreekt ook liever over de apocalypse. Ik weet niet, heb je dat wel eens gemerkt? Dat is meer, je hoort niet meer veel over Openbaring. Het is de apocalypse. En men spreekt over apocalyptische omstandigheden, dan wel apocalyptische oordelen. En wat het mij wezen mag, is allemaal schrikaanjagend geworden, die termen. Maar ja, het is gewoon een Bijbelboek. Openbaring. En dat is het dan. En inderdaad, in het boek Openbaring wordt gesproken over 1000 jaren. Een periode van 1000 jaren zelfs. Dat is in Openbaring hoofdstuk 20. Je kan het niet missen, want het staat er ook boven. Waar sprake is van een visioen, zoals we dat uit Openbaring trouwens gewend zijn. En waar staat in Openbaring 20 vers 1... En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de valken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen, en er zaten op dezelfde, roep ik altijd, maar goed, zij zaten op dezelfde, en het oordeel werd hun gegeven. De vraag is, wie zijn zij en wie zijn hun? En dat komt dan nu pas. Namelijk, en de zielen. Heb je dat ook? Dat ik zag, dat staat schuin gedrukt, dat moet je doorstrepen. En het woordje en heeft de bekende betekenis van namelijk. En dan heb je weer goed Nederlands, dus je begrijpt die invoeging niet echt. Ik zag tronen, zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven, namelijk de zielen, dergenen die onthoofd waren onder getuigenis van Jezus. Je hoeft je niet meer af te vragen wie deze praktijk nog op nahouden, die dan onthoofden. Die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand, en zij leefden en heersten als koningen met Christus. De 1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters zijn van God en Christus. Ze zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welke getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgeklommen om de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Ik las die pericoop maar even uit, hoewel het niet meteen ons onderwerp is. Maar hier hebben we meteen alle schriftplaatsen gehad waarin sprake is van 1000 jaren. De 1000 jaren, het millennium. En het kwam 6 keer voor. In vers 2, 3, 4, 5, 6. En dan moet ik even kijken. 7. En dat was hem dan, ja. Dat zijn de 6. Hè? Zijn de 6. Komt 6 keer voor. Je had liever 7 keer gehad, maar kan het ook niet helpen. Het is 6 keer. En dat was het dan. Hetgeen beschouwd wordt als een aangrijpingspunt voor degene die proberen deze uitspraken over de 1000 jaren te bagatelliseren, dan wel te mystificeren, dan wel zich ervan te ontdoen. Daar komt het in de praktijk op neer. En er zijn een heleboel redenen waarom in de praktijk ver en ver uit het grootste gedeelte van het christendom, ver en ver uit het grootste gedeelte van het christendom, absoluut niet gelooft in zo'n letterlijk 1000-jarig rijk. Ja, en hoe dat komt, ja, ik zal maar weer eens zeggen, je bent hier op bladzijde 1194. En velen zijn in de voorgaande 1193 bladzijden de weg al kwijtgeraakt. En er bestaat dus uitgebreide discussie over. In elk geval, wij die geloven dat er zo'n letterlijk 1000-jarig rijk zal zijn. Ik zal die uitdrukking wel vaker gebruiken, ik licht het later wel weer toe. Maar wij die geloven in zo'n letterlijk 1000-jarig rijk, wij worden giliasten genoemd. We zijn aanhangers van het giliasme, dat schrijf je met CH. Dat komt van gilioi, uit het oud-Grieks eigenlijk. Maar niettemin uit het Grieks en dat betekent 1000. En als het via Latijn moet, zijn we millennialisten. Soms lukt het me om zo'n woord uit te spreken. Millennialisten. Wij geloven in 1000 jaar, in 1 millennium. Het staat in de Bijbel, dus men moet er wat mee. Maar in het algemeen heeft men aan de ene kant 1000 jaren weggeredeneerd onder het motto, er staat 1000, maar de betekenis is van duurt heel lang. En dat is het dan. En verder is men het nooit over eens geworden wanneer dat dan is en hoe het tot stand zou komen. En we zitten nu eigenlijk al op een verkeerd spoor, doordat ik de uitdrukking 1000-jarig rijk gebruikte. En het stomme, ik schiet me geen beter woord er binnen. Het stomme is dat daar nou juist vaak de discussie over gaat. Over al of niet zo'n 1000-jarig rijk komt. Ik heb het nagecheckt. Ik kwam een stuk tegen, dat was uit het Engels vertaald. En daar ging het herhaaldelijk over het 1000-jarig vrederijk. Hetgeen mij verbaasde. Maar er stond bij dat het vertaald was uit het Engels. Toen hebben we de Engelse versie opgezocht. En daar kwam het niet voor. Daar stond alleen een millennium. En niet 1000-jarig vrederijk. Dat geeft mij alsnog bevestigd in de gedachte dat het een typisch Nederlandse uitdrukking is, die dan ook typisch ook in Nederland tot nogal wat misverstanden geleid heeft. De uitdrukking is, als u mij vraagt van Johannes de Heer, voor zover ik weet, 1000-jarig niet maar rijk, maar zelfs vrederijk. En ik moet u zeggen dat daar dan wel discussie over ontstaan is, over de vraag of er zo'n 1000-jarig rijk al of niet komt. Maar ik heb ook geconstateerd dat in die discussie gewoonlijk volstrekt langs elkaar heen geargumenteerd wordt. Om de eenvoudige reden dat in het algemeen zij die werkelijk nog geloven in zo'n 1000-jarig rijk eigenlijk ook wel weten dat rijk van Christus niet maar 1000 jaar duurt. Maar waarom gebruik je de uitdrukking dan? Ik bedoel niet als kritiek, maar als aanbeveling. Je kan hem beter niet gebruiken. Dan heb ik dan liever de 1000 jaren of het millennium, wat je maar wil. Maar 1000-jarig rijk wekt de indruk alsof het koninkrijk van Christus, want daar gaat het dan toch over, alsof dat maar 1000 jaren zou duren. En dat is in werkelijkheid de inhoud van de discussie. Ik heb het ooit wel eens nagezocht, maar het is lang geleden. Johannes de Heer, die dan toch ook een calvinistische achtergrond had. Hij had er een paar. Maar ook een calvinistische achtergrond had hij. Ja. En die beantwoordt die kwestie dan met: ja, maar heel de Bijbel spreekt over het 1000-jarig rijk. Want je vindt het al hier en je vindt het daar in het Oude Testament enzovoort. En dan ben je langs elkaar heen aan het praten, dus toch. Want die 1000 jaren worden daar niet genoemd. Sterker nog, diezelfde schriftplaatsen die hij dan aanhaalt, spreken over een eeuwig koninkrijk van Christus en niet over 1000 jaren. Maar zo praat men dan langs elkaar heen. Het is allemaal goed bedoeld, ze hebben allemaal gelijk, maar en dat is nou typisch een voorbeeld van hoe discussies gaan, hè? Men zegt het is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. En dat is wat men dan ook doet. Kortom, iets als een 1000-jarig rijk wordt in de Bijbel feitelijk ook niet genoemd. De Bijbel spreekt over een eeuwig koninkrijk van Christus. Waar het in werkelijkheid over gaat, in dit soort kwesties, is over de vraag of die 1000 jaren... of dat wat erin beschreven wordt, ongeacht hoe lang het duurt, of die 1000 jaren nog horen in deze oude schepping of niet. Nou wordt daar gewoonlijk geen punt van gemaakt, omdat het volgende schriftgedeelte, dat ik dus niet meer gelezen heb, vanaf vers 11... spreekt over het laatste oordeel. En als dit de chronologische volgorde is, en daar wordt gewoonlijk dan toch niet aan getwijfeld, dan betekent het dus dat die 1000 jaren moeten passeren nog in deze oude schepping. Maar daarna is dus de vraag: zal de Heer dan hier nog 1000 jaren voor de jongste dag? Nog 1000 jaren voor de jongste dag hier op aarde regeren en dan steek je je echt in een wespennest. Omdat men dikwijls het idee heeft dat de Heer altijd al regeerde. En dat ook altijd zal blijven doen. Zoals het lied zegt, de Heer regeert. Zijn plannen falen niet, dan hoe is hij verder ook alweer. Ik zal niet zeggen dat het lied er ernaast zit, maar, want ik ken de rest van de inhoud van het lied niet. Maar als je die woorden zo moet beoordelen zonder verdere kennis van zaken, dan moet je toch zeggen, ja, dat lied zit ernaast, want de Heer regeert niet. En het zelfs, nee, dat is een nette variant. Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van zo'n schrijver, iemand die tekst gemaakt heeft. Maar eigenlijk is het godslasterlijk ook nog om de tegenwoordige gang van zaken in de wereld toe te schrijven aan de hand van God. Zoals Pitsy Brown die ooit zong: zijn hand zal beslissen of er oorlog komt of niet, zong hij. Hij wist ook niet waar hij het over had, maar dat heeft hij me later ook gezegd, dat hij dat niet. Maar goed, toen maar weer. Maar het zijn trieste dingen. En, want als men het idee heeft dat God al regeert, of dat Christus al regeert, waar plaats je dan nog een 1000-jarig rijk? Ik gebruik met opzet het incorrecte jargon. Waar plaats je dan nog een keer een 1000-jarig rijk? Daar kun je helemaal geen plek meer voor vinden. En ook van de andere kant geredeneerd, als je zoals de meeste christenen, nou, dat kan ik niet eens zo zeggen, als je zoals de hoofdstroom van het christendom voor de toekomst alleen nog maar verwacht één jongste dag... ja, waar moet je dan je duizendjarig rijk nog plaatsen? Dat gaat je niet lukken. Met andere woorden, je kunt alleen maar geloven in een duizendjarig rijk in de toekomst... als je gelooft dat de Heer vandaag niet regeert. Maar dat laatste is voor velen een te grote stap terug. Omdat ze menen dat de Heer dat al lang doet. Ja. Maar daar komen in werkelijkheid die problemen van. Het hangt maar niet op een tekst hier in Openbaring 20... of voor mij pas 6 teksten dan in Openbaring 20. En over, of je die, hoe je die kunt uitleggen en of 1000 letterlijk genomen moet worden... en wat het eigenlijk allemaal betekent. Het punt is dat, dat men dat in een letterlijke toepassing nergens meer kan plaatsen. Omdat daar geen ruimte voor is. En misschien was het ook andersom. Men heeft verklaard, wij leven in de 1000 jaren... en hierna komt alleen nog maar een laatste oordeel. En dat is ook wat je in de diverse geloofsbelijdenissen tegenkomt. Niet die 1000 jaren, maar wel dat men gelooft in een laatste oordeel. Waarvan men, dat weet u langzamerhand ook... dan gelooft dat het nog heel lang kan duren. Dat hoopt men eigenlijk al. Zijn er omstandigheden waarin men dan toch hoopt dat het meteen maar gebeurt? Zo snel mogelijk. Maar dat is incidenteel. Dat hangt van de incidenten af namelijk. Hè? Maar toen maar. Men weet er over het algemeen geen raad mee. En vergis u niet, de gedachte dat onze tijd sinds de opstanding van Christus overeenkomt met die 1000 jaren... dat is de wijdverbreide gedachte geweest in het christendom. Al sinds de eerste eeuwen. En het is ook de aanleiding geworden tot de toch wel belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis, namelijk de kruistochten. Men dacht toen, de 1000 jaren zijn zo ongeveer om. Het wordt tijd om de Heer een handje te helpen. Huh? En Jeruzalem te bevrijden van de Turken, ik begrijp dat niet... want als die 1000 jaren om waren, dan zou toch de jongste dag aanbreken. Dus wat zou je nog moeite doen om Jeruzalem te bevrijden van de Turken? Dus ik helemaal begrijpen doe ik die dingen niet. Maar het was wel het idee, de 1000 jaren zijn om. En toen bleek dat er verder niks gebeurde. Pas toen heeft men de gedachte ontwikkeld... dat die 1000 jaren niet letterlijk genomen moeten worden. Heb je dat nog? Dat is altijd de vluchtroute. Nou ja, dat hadden de Jehovah's getuigen ook. Die uiteindelijk, ik geloof pas in derde instantie of zo... omdat de berekeningen niet uitkwamen... beweerden dat in 1917 de Heer zou terugkeren. En toen de derde keer ook niet gebeurde, hebben ze ervan gemaakt... ja, maar het gaat ook niet om een letterlijke wederkomst. Waar ze voorheen wel in geloofden, maar daarna niet meer... Dan wordt de leer aangepast om het één in stand te houden. Wordt het, nou ja, enzovoort. Zo raak je dus je Bijbel kwijt. Zo simpel is dat. Maar in het algemeen, het gaat hier niet over een 1000-jarig rijk... in de letterlijke betekenis van de term. Wat slechts besproken wordt, is het binden van Satan. Voor een periode van 1000 jaar. Hetgeen eigenlijk dus betekent dat het gaat om 1000 jaar van niet een rijk van Satan. En dat is min of meer het tegenovergestelde dus. Hè? Nou ja, 2 maal. Maar zoiets. Maar strikt genomen, dat is wat de Bijbel hier leert. Wat het koninkrijk van Christus aangaat, dat vinden we uitgebreid vermeld in het Oude Testament. Het wordt uitgebreid aangekondigd en het wordt niet beschouwd als getermineerd. Dat wil zeggen, er komt geen eind aan. En het wordt zelfs uitdrukkelijk beschreven als een eeuwig koninkrijk van de Messias, van Christus. Het wordt zeker niet beperkt tot 1000 jaren. In die zin spreekt de Bijbel dus niet over een 1000-jarig rijk. Maar wel over een periode nog in deze oude schepping. Dat kan maar een periode zijn, want er komt een eind aan deze oude schepping ooit. Maar nog een periode in deze oude schepping... waarin dat koninkrijk van Christus reeds gevestigd zal zijn. Terwijl het nog niet de jongste dag is. En dat is een periode waarin Satan gebonden zou zijn... precies zoals het hier staat... waarin hij de volkeren niet zal verleiden, dat kan hij namelijk niet. En na 1000 jaar krijgt hij weer even de gelegenheid. En daarna breekt de jongste dag aan. Je moet er meteen uit concluderen, dus, dat aangezien gesproken wordt over een periode in de toekomst waarin Satan gebonden zou worden, dat wij in dagen leven waarin Satan dus niet gebonden is en dus doet wat hier staat dat hij niet meer zal doen, namelijk de volken verleiden. Dat is wat hij doet. Maar ja, waar blijf je dan met je toch tamelijk fatalistisch geloof? De Heer regeert. Eigenlijk is die hele opvatting, de Heer regeert, een drogreden. Zo van, het hangt samen met fatalisme, dat zei ik immers, ik vind het een fatalistische leer. Zo van, ja, maar het komt wel goed, gaat wel tekeer in de wereld, maar de Heer weet wel wat hij doet. Dus het zal allemaal wel goed komen. En dat is fatalisme, wat trouwens heel goed past bij een leer van uitverkiezing. Want eigenlijk is dat ook niet anders dan fatalisme. Namelijk, je kunt er niks aan doen, het is het lot, het wordt van bovenaf geregeld. En wij zijn maar mensen, van ons wordt hier verder niks verwacht. Als je ons uitverkiest, dan is het mooi. Indien niet, kunnen we er ook niks aan doen. En al dat soort dingen meer. Het neemt de verantwoordelijkheid van de mens in hoge mate weg. En dat is wat men probeert en daar heeft men de goden voor nodig. En met opzet zeg ik dat in het meervoud. Kan niet schelen wie. En niet alleen bij buitenstaanders, maar ook binnen het christendom vind je het idee dat ja, God is God en daarom doet hij wat aan de wereld. Degene die de wereld regeert is per definitie God. En men vraagt of zo iemand, zo'n God, wel bestaat, al of niet. En dat is het dan. Maar de werkelijkheid is dat God niet de wereld regeert en hij heeft ons verteld wie het wel doet. En hij heeft ons ook gezegd op welke wijze en ook wanneer hij daar een eind aan zou maken. En ook op welke wijze de macht van de God deze eeuw, heet de Satan, de draak, op welke wijze die macht beperkt wordt. Heb je dat nog? Ja, er is altijd, er is overal wel een tekst voor te vinden. Ook als je denkt 1000 jaren is het binnen van Satan, dan kun je altijd nog Colossenzen aanhalen of Filippenzen of Efeze bedoel ik eigenlijk. En nog zo wat schriftplaatsen waarin gezegd wordt dat de Satan is overwonnen. Dat de overheden en machten in het openbaar zijn tentoongesteld en in hun hemd gezet. En over hem heeft Christus getriomfeerd. En hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan nog, ik zag de Satan uit de hemel vallen, zei de Heer Jezus. En dat soort teksten. En dan zeg je, nou, dan is hij dus al gebonden. En daarna kijk je om je heen. En weet je dat dat niet het geval is. Bovendien schreef Paulus, want je hebt er altijd schriftplaatsen tegenover. En je moet ze altijd afwegen. Schreef Paulus, die schreef, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. En hij spreekt over de overste deze wereld, die de zinnen verblind heeft, de God deze eeuw, die de zinnen verblind heeft der ongelovigen, enzovoorts. En er was weer een andere apostel, was Petrus, meen ik. Nou ja, ik dacht dat het Petrus was, die zei, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden, en dat soort dingen meer, dus weeg ze maar even tegen elkaar af. Wat er gezegd wordt, is dat Christus een machtiger positie heeft, een hogere positie heeft dan Satan, maar dat het diezelfde Satan is die nog steeds de gang van zaken in de wereld regelt. En als dan gezegd wordt dat wij in het licht zouden wandelen en in heel de waarheid zouden geleid worden en meer van dat soort uitspraken, dan betekent het dus dat die macht van Satan wat ons betreft dan toch wel beperkt is. Wat ons betreft beperkt is. Ik bedoel niet wat wij ervan vinden, maar in de praktijk. Naar ons toe is de macht van de tegenstander beperkt. Al was het maar omdat we zijn aangedaan met krachten uit de hoger. Ik roep maar even wat losse uitspraken zo. Wat schriftplaatsen die soms in dit soort discussies aangehaald worden. Maar als je eenmaal geleerd hebt hoe het werkelijk is, namelijk dat tot in onze dagen Satan de wereld regeert, dan weet je dat dit nog toekomst is. En dan heb je nog een variant daarop. Die is ook erg populair. Geweest in elk geval, maar waarschijnlijk nog. Dat is de variant dat wij in onze dagen op een of andere wijze die Satan zouden moeten binden. Zouden moeten bestrijden. Dat het de taak van de kerk is om Satan, de macht van Satan, het hedendom, terug te dringen, dan wel te veroveren, op welke wijze dan ook, zodat daarmee het duizendjarig rijk hier op aarde kan aanvangen. En dat moet de kerk dan regelen, dat is het idee. En dat is de oorsprong van de kerkelijke tucht. Zo heet dat, de kerkelijke tucht. Nou ja, men zegt het liever wat positiever, dan wordt het kerkelijk recht. Maar ook de oorzaak, oorsprong van de kerkelijke rechtbanken enzovoorts. De inquisitie. Het is de oorzaak van het geweld dat het geïnstitutionaliseerde christendom in elk geval gebruikt heeft tegen al degenen die zich aan dat instituut niet onderwierpen. Het zij volstrekte heidenen, om zo maar eens te zeggen, het zij ketters. En dat is ontleend met name aan 2 Thessalonicens 2... waar dan staat dat de ongerechtige zou geopenbaard worden enzovoorts. Maar er wordt ook gesproken over wat hem wederhoudt, weet gij, dat is vers 6 van 2 Thessalonicenzen 2, opdat hij, dat wil zeggen de mens der wetteloosheid, de zoon des derfs uit vers 3, opdat hij geopenbaard wordt te zijner tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Alleen die hem nu wederhoudt, zal dat doen totdat enzovoorts. En ik ga niet het vers uitleggen, maar het gaat erom dat men dan zegt, zie je wel, het is de kerk die ongerechtige moet wederhouden. En met name op dit vers, echt waar, alleen met name op dit vers, nou niet uitsluitend, maar met name op dat vers is die hele gedachte gebaseerd dat wij als christenen het onrecht in de wereld moeten bestrijden. Enzovoorts. En als dat dan gebeurd is, dan breekt het duizendjarig rijk aan, want dan is Satan gebonden. Je hebt ook een evangelische zogenaamd, want dat woord schrijf ik tegenwoordig altijd, maar tussen aanhalingstekens. Je hebt een evangelische variant die zegt dat wij dus eerst het evangelie moeten prediken aan alle volkeren. En dan komt de Heer terug. En de meer calvinistische variant is, eerst moeten alle volkeren bekeerd worden. Niet maar gepredikt zijn, maar dan moeten ze ook nog gehoor aan geven. En dan zal de Heer terugkomen. En een smallere variant is die van, eerst moet de Bijbel vertaald zijn in alle talen ter wereld en dan komt de Heer terug. Want dan heeft ieder volk zijn eigen Bijbel. He? Ja, nee, dit zijn allemaal varianten die je tegen kunt komen en die ik tegen ben gekomen, overigens. Maar het is een hardnekkig misverstand. Zodat er zijn die zeggen, wij leven in de duizend jaren. Er zijn die zeggen, wij moeten het zelf tot stand brengen. En dan heb je nog de variant die in mijn zinziens bijbels is, wij brengen het niet zelf tot stand. Dat wil zeggen, het gebeurt in de toekomst, wanneer in de dagen van de wederkomst van Christus, uiteindelijk, want dan komt het op neer, Satan gebonden zal worden. En dan breekt die periode van 1000 jaren aan. En dat is nog niet het eind van het verhaal. En daar heb je je volgende misverstand in verband met de 1000 jaren... Dat is dat men denkt dat de 1000 jaren het doel is waarheen men onderweg is. En ik moet eerlijk zeggen dat ik bij Johannes de Heer, die ik hiermee eergeef omdat ik hem steeds citeer, maar dat ik bij Johannes de Heer ook de gedachte toch wel met nadruk ben tegengekomen van wij zijn onderweg naar de wederkomst van Christus, wat ermee samenhangt, en dan breekt het duizendjarig rijk aan en ze leefden nog lang en gelukkig. Punt. Alsof dat het doel is wat bereikt moet worden. Maar dan ben je weer op het oude spoor terecht, namelijk waarvan wij verwachten de jongste dag. Dan komt er een oordeel en dan gaat de Heer zich mee bemoeien en dan breekt een nieuwe schepping aan. En daarmee worden de duizend jaren in de praktijk gelijkgesteld met die nieuwe schepping, de nieuwe wereld. Het is gewoon hetzelfde verhaal, met wat andere termen. Ooit in de toekomst breekt die dag aan van de jongste dag en dan krijg je nieuwe hemel en nieuwe aarde. En de giliastische variant is dan, wij wachten in onze dag op die ene dag, dat is de wederkomst van Christus en dan breken de duizend jaar aan. En dat is dan ongeveer hetzelfde in de praktijk. De ideale toestand, de paradijselijke toestand, want meestal komt men niet verder dan te denken dat die nieuwe schepping, dat het niet anders is dan de situatie van de Hof van Eden in het verleden. Maar ook dat is niet wat de Bijbel leert. Het is nogal wat gecompliceerder, mag ik wel zeggen. Waar nu? Men zegt, ja, maar het hele Oude Testament spreekt feitelijk over dat duizendjarig rijk. Heeft men redelijk goede grond, zolang men dat duizend maar weglaat, hè? Spreekt over een koninkrijk van Christus letterlijk hier op aarde. Daarmee komen wij natuurlijk terecht bij het zogeheten Davidisch verbond. Maar daar ga je weer. Je komt in dezelfde discussie terecht. Met andere woorden, maar het is altijd dezelfde discussie. De belofte namelijk aan David dat die zoon van David zijn troon zou hebben in Jeruzalem. En van daaruit alle volkeren der aarde zou regeren, om zo te zeggen. Daar weet men geen raad mee. En dan gaat hij weer, omdat men zichzelf dan wel de kerk daarvoor in de plaats gezet heeft. En men heeft een paus uitgevonden. Die regeert dan weliswaar niet vanuit letterlijk Jeruzalem, maar vanuit Rome. Maar u en ik weten dat men met die plaatsnamen in de loop der tijd ook wel flink gegoocheld heeft. Zo van de staat Jeruzalem, maar het is Sodom. Nou, dat staat in Openbaring 10, broeder. Ik moest even nadenken, waar staat het ook weer? Openbaring 10? Openbaring 11, de twee getuigen. Openbaring 11, daar staat dat. Zij prediken op de straten van de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Zo wordt er gegoocheld. De staat Jeruzalem, maar het is Sodom. Die hoor je niet vaak, maar daarom gebruik ik die eerst maar even dan. En anderen zeggen de staat Jeruzalem, maar het is Rome. Die is moeilijker, daar weet ik geen Bijbeltekst voor. De staat, nee, maar die komt veel voor hoor. Dan heb je nog de staat Jeruzalem, maar het is de hemel. Daar heb je ook wel enkele Bijbelteksten voor. En terecht. Dan heb je ook nog van de andere kant. De staat Babel, maar het is Jeruzalem. En dan heb je nog de variant. De staat Babel, maar het is Rome. Komt ook heel veel voor trouwens. Stamt uit de dagen van de kerkhervorming. Enzovoort. En aangezien men antichrist beschouwt als koning van Babel, beschouwde men de paus als de antichrist. Daar zijn we tot vandaag nog niet vanaf, van die gedachtegang. En aangezien dat in Europa ligt en Rome in zekere zin kon beschouwd worden als hoofdstad van Europa, denkt men inderdaad dat het antichristelijk rijk een Europees rijk is. En ze komen er niet vanaf van die vreemde tradities, hè? Ja. Nou ja. Er zat altijd wel een kern van waarheid in, maar ja, toen maar. Men raakt die dingen nou eenmaal kwijt onderweg. Maar het Oude Testament leert nou eenmaal dat de Messias komt en die zou Israël herstellen en die zou de troon van David herstellen in Jeruzalem. Maar ja, men heeft daar iets voor in de plaats gezet en men heeft de paus in Rome daarvoor in de plaats gezet. En in de kerkenvorming heeft men zich daar niet van weten te ontdoen. De tragiek van de kerkhervorming is dat die nooit werkelijk tot stand gebracht is. Het woord alleen al, dat is niet een sterk argument wat ik nu gebruik, maar het woord alleen al suggereert dat al. Want als die kerk als instituut hervormd zou moeten worden, dan moet ik u zeggen, nee, die moet niet hervormd worden, die moet afgeschaft worden. Want zo'n ding is onbijbels. En daarom, het is nooit voltooid. En dat is ook niet maar mijn uitspraak, maar ik meen dat dat ook in Openbaring 3 staat. Vers 2, Ik zeg het met enige aarzeling in mijn stem, maar dat is omdat ik anders moet uitleggen dat die brief aan Sardis, zoals hij heet in Openbaring 3, in werkelijkheid de periode van de zogeheten reformatie, de kerkenvorming, beschrijft. En u begrijpt dat dat niet algemeen geaccepteerd is. Want de hervormden, de gereformeerden, hoe zeg je dat dan? De protestanten, dat is ook een rare term, die gaan natuurlijk niet toegeven dat zij dood zijn voor God en dat hun werken niet vol zijn. Dus daar heb je weer zoiets, hè? Ook over die brieven in Openbaring is veel discussie. Moet je het zo lezen, moet je het zus uitleggen of nog een andere manier? Er zijn geloof ik wel 5 manieren waarop men die brieven uitlegt. Die hebben ook plechtige namen en dat is theologie dan, hè? Kun je voor doorleren, zal ik maar zeggen. Maar je schiet er niks mee op. Het hele punt is dat men natuurlijk niet wil erkennen dat het daarover gaat, want dat betekent dat men veroordeeld wordt. Heb je dat? Dat is het enige echte argument. Maar er staat in vers 1 van Openbaring 3... Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft. Dat geldt zeker voor de reformatie natuurlijk. Dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende, nou zijt wakende, word wakker. Zijt wakende, of word wakende wordt het dan, dus word wakker gewoon, hè. Word wakker en versterk het overige, wat nog over is. Dat was niet veel, verhoudingsgewijs. Dat sterven zou, als er niks anders gebeurt. Want ik heb uw werken niet vol gevonden. Met andere woorden, die werken, en het is de periode van de reformatie waar je hier aan toe bent, in hoofdstuk 3. Die werken waren niet voltooid. Ja, ze blijven steken ergens. En daarna kan ik natuurlijk mijn best doen om excuses aan te halen. Te bedden te brengen, namelijk waarom dat dan niet gebeurd is. En die lui hadden het ook moeilijk en die hadden ook grote tegenstand. En de omstandigheden zaten hen niet mee. En bovendien, ze moesten nog van tevoren van beginnen aan hun Bijbel weer bestuderen. Dus dat is toch een moeilijke klus geweest. Ook in een paar generaties is dat slecht te doen, denk ik. Dat weet ik niet, maar ik roep maar wat. Dat kan ik me zo voorstellen in ieder geval. De politieke omstandigheden waren slecht en wat het maar was allemaal. En dan, dus ik neem niemand iets kwalijk op dit moment. Ik lees alleen gewoon wat er in de Bijbel staat. En wat dan de verzachtende omstandigheden zijn, ja, dat is mijn zaak niet. Maar de Heer zegt, ik heb uw werken niet volgevonden voor God. En zo was het ook. En daaruit, uit die reformatie, is dan inderdaad een kleine categorie ontstaan enzovoort, die zich dan toch wel sterk onafhankelijk heeft weten te maken van de kerkelijke instituten. Dat is dus dat het deel wat wakker werd en zich en, is versterkt is geworden. Maar ja, dan ben je bij Philadelphia terecht. En ik vestigde, dat wil zeggen, de volgende periode. En ik noem dat bij voorkeur de evangelische periode. De tijd waarin het evangelie gepredikt werd. Eigenlijk over de hele wereld, de tijd ook van de zendingsgenootschappen enzovoorts. Waarbij inderdaad dikwijls, niet altijd, maar dikwijls volstrekt onafhankelijk van de kerkelijke instituten het woord gepredikt werd. En daar hebben wij onze organisaties aan te danken, onze buitenkerkelijke organisaties. Die zijn feitelijk daaruit voortgekomen. De ellende is dat het ook weer organisaties zijn die inmiddels een lange geschiedenis hebben. Dus ja. He? Ik denk dat wij inmiddels al enige decennia in de periode van Laodicea zitten. Die van lauwheid, laksigheid. Het interesseert niemand nog enige lor. En de Bijbel al helemaal niet. Dat is iets voor hobbyisten. En daar moet je vooral vrijdenkend in zijn. Zo van... De een zin vindt het zo, een ander vindt zo. Dan moet het vooral zo blijven. En sommigen vinden dat zelfs wenselijk dat het zo is. Over lauwheid gesproken. En men spreekt over tolerantie. Maar dat is een eufemisme voor volstrekte onverschilligheid. En daar leven wij inmiddels in. Maar het ging er mij maar om dat we hier dus inderdaad de uitspraak vinden. Het is niet voltooid. En als er één aspect is van de kerkhervorming waarvan je moet zeggen het is nooit voltooid geworden, dan is het inderdaad toch heus de bestudering van de Bijbel. Het is weer verzand in de organisatie, de ontwikkeling van de diverse geloofsbelijdenissen en de formulieren, of hoe ze maar genoemd mogen worden, is geweest om het kerkelijk instituut te beschermen. Het gaat fungeren als stichtingsakte of als statuten of als reglement van het genootschap en wat het maar was. En de Bijbel zelf, niks. En in elk geval, het profetisch woord is buiten beschouwing gebleven. En dat weet je, want kijk al die geschriften maar eens na, inclusief de catechismus enzovoort. Daar kom je niks in tegen over de toekomst. Behalve dan natuurlijk een jongste dag. Maar ja, dat gelooft iedereen. Daar hoef je niet christen voor te zijn. Je moet je alleen een beetje religieus voor zijn. Want eigenlijk alle religie komt voort uit het feit dat men constateert dat in deze wereld geen rechtvaardigheid is. En het begrip als zodanig bestaat wel. Dus moet het noodzakelijk gerealiseerd worden in het hiernamaals. Dat is dan zover wij weten niet de dood, maar een nieuwe schepping. Dat is het hiernamaals. Dat begrijp je toch hopelijk. En voor anderen is het dodenrijk. En de tegenwoordige variant is dat men het dodenrijk verplaatst heeft naar omhoog. Het is beneden, overigens, hè. Maar tegenwoordig denkt men dat degenen die dood zijn vanaf een wolkje naar beneden kijken. Maar dat is niet waar, hoor. Echt niet. Nee, ik heb het niet over christenen. Ik heb het gewoon over volstrekt ongelovigen. Die hebben het dodenrijk verplaatst van beneden naar boven. Alsof je dat zou kunnen doen. Maar over onnozelheid, over onwetendheid gesproken dan, hè. Maar het punt is, men is onderweg die dingen kwijtgeraakt. Eigenlijk alleen maar omdat men geen goed zicht heeft gehad op de positie van de gemeente. Sinds de opstanding van Christus. En daarmee is alle ruimte voor de vervulling van het profetisch woord in de toekomst weggenomen. Men heeft geen plaats voor iemand die alsnog, de Heer Jezus, die alsnog zal verschijnen om hier op aarde zijn koninkrijk op te richten. Dat is toch de kerk, dat koninkrijk? En waarom in Jeruzalem? We hebben toch Rome? Nou ja, dat is het dan eigenlijk. Of wat grover, wij maken hier toch zelf de dienst wel uit? Wij zijn toch van God aangestelde geestelijke leiders, godsdienstige leiders. Gebreveteerd en wel, denk ik dan altijd. Hoezo een koninkrijk hier op aarde? Begrijp je wel, men heeft daar helemaal geen plek voor. En men wil dat dus ook niet. En aan de andere kant, men begrijpt ook niet waar het voor nodig is. Want men heeft het idee dat het enige wat nodig is, is dat zondaren gered worden. Of zelfs dat niet. Dat de mensheid gered wordt. Waarbij men de zonde buiten beschouwing laat. Zo liggen die dingen. En daarom is het zo moeilijk over eschatologie te praten, over het profetisch woord dus, over wat nog in de toekomst moet geschieden, om de eenvoudige reden dat dat niet een plaats kan vinden in het gedachtegoed dat men zich eigen gemaakt heeft reeds. Kortom, een ecclesiologische opvatting staan de eschatologie van de Bijbel in de weg. Hun zicht op de gemeente en daarmee op hun eigen positie als behorend tot de gemeente barricadeert kennis van het profetisch woord. En daar zit het echte probleem. En die dingen hangen natuurlijk met elkaar samen, want de positie van de gemeente is er natuurlijk toch één. Daar ga je, daar is er natuurlijk toch één van koningen en priesters. Maar dat wil niet zeggen dat wij nu reeds regeren. Of dat koninkrijk vormen aan het vormen zijn. Wij zouden het wel vormen, maar dat zal pas in de toekomst zijn en niet vandaag. Begrijp je? En nou ja, meer van dat soort dingen. Natuurlijk, wij zouden deel krijgen aan beloften die de Heer gedaan heeft. Maar voor sommigen geldt, nee, niet vandaag, maar pas in de toekomst. En hoe dan ook, de Heer heeft nog wat te regelen met Israël. En het is dus nu niet de gelegenheid om daarop in te gaan. Maar ik kan toch wel gewoon in het algemeen roepen. De Heer heeft beloften gedaan in oud-testamentische tijd. Met betrekking tot dat koningschap. In de eerste plaats gerelateerd aan Juda. En in de tweede plaats gerelateerd aan heel Israël. Ik bedoel dus inclusief Juda. En in de derde plaats gerelateerd aan alle volken. Want de belofte was in u. En in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. En de Bijbelse uitleg daarvan is dat het gaat om de zegeningen van de Messias. De zoon van Abraham, u en uw zaad. Enkelvoud, het welk is Christus? Galaten hoofdstuk 3. En dat is dus niet vandaag. Nou ja, toch vandaag. Maar het punt is, het is begonnen. Maar niet voltooid. Er is een begin, er is een begin meegemaakt in onze dagen. En daar waar wij deel hebben aan Christus, hebben wij ook een positie als gemeente vandaag in deze wereld. Dat wil zeggen, we hebben een verantwoordelijkheid in deze wereld, waartoe wij overigens niet behoren. Maar een verantwoordelijkheid hebben we daarin wel. En voor zover die verantwoordelijkheid inhoudt dat het evangelie gepredikt wordt, en dat is de eerste eigenlijk, de eerste verantwoordelijkheid, is het tot zegen van mensen waar ook ter wereld, en dat was ook de bedoeling. Maar het is niet dat koninkrijk, het is niet de voltooide vervulling van deze beloften dan wel profetieën in oud-testamentische tijd. En daar gaat het maar om. Bovendien, de evangelieprediking, let u op, de evangelieprediking is een oproep aan de mens om deze wereld de rug toe te keren. En als die te moeilijk is, nou ja, die is niet te moeilijk, dat is Bijbels. De prediker heet namelijk een uitroeper. En niet omdat hij het uitschreeuwt, maar omdat hij de mensen roept uit. Hebreeuwse betekenis van de term. En daarna zeg ik dan toch maar, en als die te moeilijk is, dan zeg ik, nou, het is in ieder geval zo dat wij die tot geloof gekomen zijn. Wij zouden getrokken worden, Galaten 1 vers 4, uit de tegenwoordige boze eeuw. En dat is dus toch het tegenovergestelde van de openbaring van het koninkrijk van Christus, dan wel de vestiging van het koninkrijk van Christus in de wereld. Met andere woorden, Als de gemeente zich van zijn taak kwijt, want zo heet zoiets, als de gemeente doet wat hij zou moeten doen en het zou 100% resultaat hebben in onze dagen, dan is die wereld leeg. Maar dan is er nog steeds dat koninkrijk niet geopenbaard, want het zou in de wereld geplaatst worden. In de hele schepping, feitelijk. Gebeurt het nog? De kleinere variant van deze redenering is deze. Men roept de Joden op tot bekering. Maar het kan in onze dagen nooit leiden tot een bekeerd Israël of een bekeerd Joods volk, wat u maar wil. En om de eenvoudige reden, als een Jood tot bekering komt, dan wordt hij toegevoegd aan de gemeente. En niet aan een bekeerd Israël. En dan toch zeg ik weer, en toch is de gemeente Israël. Maar ja, een begin daarvan. Een belangrijk begin, het hoogste daarvan, maar in onze dagen wordt niet een bekeerd Israël bereikt. Nou ja, et cetera, et cetera. Er zijn zoveel dingen die in de Bijbel staan en ze wachten op de toekomst. En voor zover ze op onze dagen van toepassing zijn, en dat is meestal wel aan te tonen, is het slechts het begin daarvan. Het is de bouw van het koninkrijk, of hoe je het maar noemen moet, van bovenaf. Maar het is nog steeds echt niet op geen enkele wijze de openbaring van de heerlijkheid, dan wel het koninkrijk van Christus in deze wereld. Maar er zijn talloze theologische opvattingen die hierop gebaseerd zijn. Op de gedachte van, dat staat wel in het Oude Testament en het koninkrijk is wel beloofd. Maar wij willen er niet, of het zal niet komen, enzovoorts, want wij zijn dat. En dan moeten ze de letterlijke betekenis van die profetieën wegredeneren. En dan krijg je zulke redeneringen als, ja, de Messias zou zitten op de troon van zijn vader David. En je leest dit Nieuwe Testament dat hij zit aan de rechterhand Gods op de troon in de hemel. En dat is dan de troon van David. Die is dan verplaatst naar de hemel. Dat is een gangbare opvatting en ik kom hem nog regelmatig tegen, hoor. Mensen zeggen, ja, maar die staat toch in de hemel? Dat is vergeestelijking, dat is wegredeneren. Toch? Het punt is, hij zit op de troon van zijn vader, niet David, maar op de troon van zijn vader God, namelijk. En de troon van zijn vader David, dat is een andere troon. Zei iemand, ja, maar het is toch dezelfde en hij is toch van David. En dat is zijn troon en is toch de troon van David. Dan zeg ik, nou, je hebt je geschiedenislessen ook niet gevolgd. Wij hadden hier in Nederland ooit nog eens een keer een stadhouder. Die was helemaal geen koning. Oh nee? Hij was wel koning, maar van Engeland. En hij was hier stadhouder. God, man, vertel me wat. Dan kom je tegen een Boudewijn de Tweede. Ja, die blijkt dan gelijk te zijn aan Boudewijn de Vijfde. Dat klopt niet wat ik nu zeg, maar ik verzin even met de naam. Ja, die blijkt dezelfde te zijn als Boudewijn de Vijfde. Maar dan is die Boudewijn de Tweede van Vlaanderen, ik noem maar wat geks. En dan is die Boudewijn de Vijfde van Henegouwen. Het is maar van welke kant uit je telt. Weet u wel, dus je gooit ze door elkaar. En het is wel één man, maar die heeft dan toch twee tronen. Of drie of vier of vijf en tegenwoordig wel 50. Maar nee, de spoeling is dun. Maar toen maar weer. Maar zo heeft de heer die twee tronen in elk geval. Je kunt ze in wezen nog verder opsplitsen. Maar dat gaan we nou niet doen. Het gaat er maar om dat het een troon is in de hemel en een troon op aarde. De troon op de hemel neemt hij in. En de aarde is nog steeds onderworpen aan Satan in elk geval. En die troon op de aarde zal alsnog gevestigd worden. En daartoe dient dan ook de wederkomst van Christus. Want eigenlijk kun je die hele uiteenzetting van mij samenvatten in het idee dat men dus niet gelooft in de wederkomst van Christus. En men zal het glashard ontkennen, maar men verstaat onder de wederkomst van Christus gewoon de jongste dag. U weet wel, hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. En dat heet dan de wederkomst van Christus, want je kan uit de Bijbel aantonen dat als de Heer komt, komt hij om te oordelen. En je kunt ook aantonen dat hij op de jongste dag zal oordelen. Dus als hij wederkomt, is het de jongste dag en dat is het dan. En men is nooit verder gekomen eigenlijk. En eerlijk gezegd, na de kerkhervorming, om zo te zeggen, nog bestaat aan opvattingen over een wederkomst van Christus om op aarde zijn rijk op te richten. Dat heeft zich altijd ontwikkeld. Die opvatting heeft zich altijd ontwikkeld buiten de kerkelijke instituten om. In die instituten nooit. En daarna zeg ik, nou ja, in de eerste eeuwen van het christendom geloofde men wel in de wederkomst van Christus en in een letterlijk duizendjarig rijk. Totdat er mensen waren, net als in onze dagen, die zeggen, ja, maar moet je dat eigenlijk wel letterlijk nemen? Dat is hetzelfde als, willen we dat eigenlijk wel? En sinds Augustinus is het helemaal tonderen. Want die heeft binnen de kortste keer het hele idee van het duizendjarig rijk, of wat het maar wezen mocht, afgeschaft. En sinds die tijd wordt het algemeen beschouwd als overdrachtelijk. Je moet het niet letterlijk nemen. En wij zijn dat duizendjarig rijk. En wij moeten de Satan binden en de wereld bekeren en onderbrengen in het christendom. De Rooms-Katholieke Kerk was de bedoeling trouwens. En dan komt dan Satan gebonden, want dan heeft hij verder niks meer. Maar zo steekt het niet in elkaar. Bovendien, deze profetieën over een toekomstig koninkrijk hangen niet aan de kerk zozeer. Althans, ze worden in de Bijbel daar niet aan opgehangen. Ik weet dat mijn taalgebruik niet adequaat is, maar ik wilde niet zeggen dat de gemeente daar niks mee te maken heeft. Want de gemeente zal daar bis en waarachtig mee te maken hebben. Maar het profetisch woord relateert die profetieën over dat te openbare koninkrijk op aarde niet aan de gemeente, maar aan Israël. En meer nog, ik zei even te denken of dat mijn goede woordkeuze is. Nou, volstaat. Meer nog, het wordt gerelateerd aan het Joodse volk. In elk geval, de openbaring van het koninkrijk van Christus begint bij de officiële bekering van het Joodse volk als volk. En daar is het wachten op. Nou ja, ook niet helemaal juist gezegd, daar is het wachten, want we zitten daar niet op te wachten. Maar in ieder geval, dat komt eerst. En die bekering heeft tot gevolg de verschijning van de Heer. Op de plaats waar hij het laatst gezien is. Letterlijk op de Olijfberg. En dan is de vraag of er een intocht in Jeruzalem komt. Hè? Maar goed, dat is nou ons onderwerp even niet. Maar vandaar inderdaad naar Jeruzalem. Maar dat is wel via een flinke omweg alsnog. Zoals dat in onze dagen dus ook het geval is. Die omweg. En dat, nou roer ik iets aan. Nou moet ik maar gauw gaan poseren. Maar maar nou roer ik iets aan, namelijk het idee dat ook die profetieën letterlijk over minstens het Joodse volk in de toekomst wel degelijk een toepassing hebben, ook in onze dagen. Ooit kwam de Heer op de Olijfberg, maar de weg naar Jeruzalem in de zin van een echte intocht, waar hij als koning zou worden binnengehaald en erkend in Jeruzalem, die gaat via een omweg, en de omweg is die van onze tegenwoordige bedeling. Hij loopt via de hemel. Of via de woestijn, buiten de legerplaatsen. Dat is de positie van de gemeente van vandaag. Hebben jullie dat nog? Het is zo dubbel altijd, hè? Gelaagd, die profetie. Dat maakt het aan de ene kant misschien wel moeilijk, maar aan de andere kant, dat maakt het ook geweldig mooi en bovendien zeer vast. Maar dan laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. Ik zei dat in de reformatie in de praktijk eigenlijk helemaal geen werk gemaakt is van de bestudering van het profetisch woord. Een verzachtende omstandigheid is waarschijnlijk, zij hadden wel iets anders aan het hoofd, denk ik. Toch zijn er wel geweest die zich erin verdiept hebben, maar die werden door de omstandigheden te veel afgeleid. Zodat je dan krijgt dingen als dat de Bijbel spreekt over een rijk onder leiding van Babel met een antichrist. En zij konden zich kennelijk toch niet aan de gedachte onttrekken dat dat betrekking had op Rome van die dagen, waarbij de paus tot antichrist verklaard werd en staat wel Babel, maar dat is natuurlijk Rome en dat soort dingen meer. Zo zijn die dingen dan gegaan. Maar daarmee worden die profetieën dus in de praktijk wegverklaard naar het verleden. En pas in de 19e eeuw, dat wil zeggen dan ben je ruim al in de dagen van Philadelphia, om zo te zeggen, werd er werk gemaakt van de bestudering van het profetisch woord. Maar daaraan danken wij het ontstaan van de zogeheten zevende-dags Adventisten, die wij rekenen tot de historische school. Dat wil zeggen, zij verklaren de profetieën als reeds vervuld in de historie, in het verleden, meer specifiek. Ze verklaren de 70ste week van Daniel gewoon terug naar het verleden. En daarna wordt het wat moeilijk. Maar dan worden allerlei gebeurtenissen uit de geschiedenis beschouwd als vervulling van uitspraken uit de openbaring. Dat wil zeggen, als vervulling van wat daar in allerlei visioenen naar voren gebracht wordt. En daar heb je dus verder ook al niks aan. Uit die tijd stammen vervolgens, iets later, ook de Jehovah's getuigen, die feitelijk ook behoren tot die historische school. Het is allemaal al geweest, grotendeels althans. En meer ga ik daar nou niet van zeggen. Maar uit diezelfde tijd stamt ook de ontwikkeling van het dispensationalisme. En dat komt dan eigenlijk nog het verst de goede richting op. Dat wil zeggen, in de letterlijke opvatting, letterlijke verklaring, als u dat woord liever hebt, van de Bijbelse profetieën. Maar het is pas betrekkelijk laat. Sommigen zeggen, nou ja, dat hangt ook samen met dat het in de middeleeuwen natuurlijk ook niet echt een onderwerp was dat actueel was. Hè? De wederkomst van Christus. En in de dagen van de reformatie ook niet. Maar als je één keer in de 19e eeuw bent, dan schiet het aardig op naar de vervulling van 2000 jaar van onze bedeling. Langzamerhand moet je dan toch wat weten over de wederkomst van Christus. Ook daar is wat voor te zeggen. Maar ik denk niet dat het de bedoeling van de Heer is dat het zo zou gaan. De bedoeling is, dacht ik, dat wij zo zonder meer kennis zouden nemen van het woord van God. En dat het allemaal verder niet goed gebeurd is, komt gewoon door een gebrek aan interesse. En dat is ook altijd zo geweest. Gelovigen hebben interesse in zichzelf en hun eigen omstandigheden en in hun eigen organisaties, om voor de hand liggende redenen. Maar men zou los daarvan, en ik bedoel ook echt los daarvan, belang hebben bij de Heer. En men zou in hem geïnteresseerd zijn en in zijn plan. Dat was de bedoeling. Nou ja, ik zei, Augustinus was degene die een eind maakte aan letterlijke 1000 jaren. En hij wordt gerekend tot de amillennianisten. Amillennianisten, die dus niet geloven in zo'n letterlijk 1000-jarig rijk. En in de reformatie is men daar ook eigenlijk gewoon aan blijven hangen. Of dat uit gebrek aan het interesse was, dat weet ik dan niet. Ik heb hier wel een notitie gemaakt. Calvin noemde het idee van premillennianisme, maar dat woord heb ik nog niet genoemd, namelijk de gedachte dat de Heer zou wederkomen voor de 1000 jaren, vandaar premillennianisme. Hij noemde het idee van premillennianisme in zijn instituties, dat zijn de beroemdste werken van Calvin, hè, de instituties van Calvin. Hij noemde het fictie. En bovendien letterlijk te kinderachtig en niet nodig of waard om te weerleggen. Je proeft toch, denk ik, hiermee moet je altijd voorzichtig zijn, maar ik proef dan toch iets van gebrek aan interesse. Misschien lag dat er niet bovenop, maar toch niet de moeite waard om te weerleggen. Het is gewoon kinderachtig. En Bullinger, ik bedoel niet Adelbert, maar ik bedoel Heinrich. Een oudere stamvader van Adelbert Bullinger. Heinrich Bullinger, die uit de school van Calvijn was. Die deed het af als een Joodse droom. En die gedachte die heerst nog tot in onze dagen. Men zegt dan, ja, geloof in de duizend jaren, dat is ontleend aan Joodse opvattingen, aan Joodse eschatologie. Ik heb de jaren door altijd geroepen dat ik niet zou weten waar die Joden dat dan vandaan hebben. Want in de Bijbel, of moet je nou zeggen de Tenach, komen die duizend jaren niet voor. Bij mijn weten. En ik ben nog nooit gecorrigeerd. Achteraf blijkt, of schijnt, want ik heb het niet nagezocht. Ik vind het ook eigenlijk niet nodig. Gebrek aan interesse mijnerzijds. Maar, ja. Maar achteraf schijnt het voor te komen in het boek 4 Ezra. Dat wij beschouwen als apocrief en dus als niet geïnspireerd. Of dat maar of het waar is, weet ik niet. Ik zal het nog eens nakijken als ik even wat tijd vind. Dan wil ik het weten ook. 4 Ezra. Dan wel in het boek van Henoch. Althans, dat boek dat zo heet. Daar krijg ik ook regelmatig vragen over. Ik heb het ooit van A tot Z gelezen, 40 jaar geleden, of misschien nog langer, zou maar zo kunnen. Boek van Henoch. En daar staan dingen in die boeiend zijn. En soms dingen waarvan je denkt, nou, zou het kunnen. Maar ik denk dat het waar is wat algemeen over het boek gezegd wordt. De Bijbel spreekt over dat hij nog iets geschreven zou hebben. En aangezien men het boek niet kon vinden, was er een gat in de markt. Dus dan schrijf je een boek van hij nog. En dat is redelijk knap gebeurd. Maar ik denk dat het allemaal onzin is. Daar kon je ook dat verhaal tegen van 7 aartsengelen en zo. Ja, hoor eens, die kom je in de Bijbel niet tegen. Bovendien, hoe kun je nou 7 eerste engelen hebben? Dat is een beetje moeilijk. Dus niet dat het niet zou kunnen, maar het lijkt me toch niet erg voor de hand liggen. En het vertroebelt de situatie zoals die ons in de Bijbel geschilderd wordt. Kortom, ik geloof daar niet in. En als het dan toch gaat om getallen en structuren, ja, dan kan je ook nog bij de Kabbala terecht. Daar heb je ook getallen en structuren enzovoort. En dat is ook knap in elkaar gestoken, maar grotendeels is het onzin. Nee, dat er een Bijbels decor achter staat, ja, dat is zo, ja. Maar er wordt wat mee aangeklungeld, om zo te zeggen. Er worden systemen ontwikkeld, filosofieën opgebouwd. En ik denk dat het boek van Henoch nog binnen die categorie geplaatst zal moeten worden. Al is het dan een wat laat boek, als u mij vraagt. En ik weet niet of daar die duizend jaren in voorkomen. Dat kan ik me niet herinneren namelijk. Maar dat schijnt dan zo. Maar ik denk dat het gewoon het verhaal is wat in mijn zin is, voor zover ik mij herinner, wel in voorkomt. Het idee van een heilsgeschiedenis van Adam tot de jongste dag van 7000 jaren. En de laatste 1000 jaren is dan het Messiaanse Rijk. Maar die gedachtegang vind je niet alleen bij de Joden. Vind je ook bij de heel oude kerkvaders. Bij Justinus en Hieronymus, geloof ik, als ik me zo herinner. Niet dat het voor ons van groot belang is. Maar vooral heeft die gedachte toch wel bestaan. En ik blijf zeggen, ook al zouden de Joden dat leren, de Joden hebben ook wel eens gelijk. Hè? Zelfs de Jehovah's getuigen wel eens. Die geloven ook dat 2 keer 2 = 4 is. En dat geloof ik ook, met heel mijn hart. Maar ja, het heeft zich vele malen bewezen dat dat klopt. Dus ja, mij zeggen die dingen niet zoveel. Een Joodse droom, ik weet niet hoe actueel die droom is bij de Joden eigenlijk. Dus doe maar. Niettemin, een letterlijke 1000 jaren vind je dan weer wel bij de Hugenoten, maar dan ben je al aardig wat jaren voorbij de meest intensieve periode van de kerkenvorming. Hè? Bij de Hugenoten, bij de Anabaptisten, bij de Hussieten. Dat is wel weer tamelijk vroeg, want dan ben je er zelfs nog voor Luther. Luther zelf had het niet zo erg op een Joodse... Aanvankelijk wel, maar dat had hij dus van Johannes Hus. Maar later niet meer. Eerst vond hij ook dat je het aan de Joden het evangelie moest prediken. Maar later heeft hij daar wel... is hij, laten we zeggen, van gedachten veranderd. En zelfs krijgt hij wel eens de schuld van het antisemitisme in Duitsland. Men zegt dat komt, dat is Luthers. Ik zeg dat niet graag na. Maar positief daarover is je nooit geweest. En ik beweer dat als je de connectie met de Joden, met het Joodse volk kwijtraakt, dan weet je niks meer over een te openbare koninkrijk van Christus, want dat zou toch heus via het Joodse volk moeten gaan. Heb je dit nog? En inderdaad, in kringen van de Brits-Israël-beweging, waarin men de 10 stammen als Israël beschouwt en de Joden uitdrukkelijk niet als Israël beschouwt, daar weet men dus ook niks over hoe dat nou eigenlijk moet met de openbaring van dat koninkrijk. En wat men dan overhoudt, is de gedachte dat het Britse Rijk, je mag het niet meer hardop zeggen, want ze geloven dat nu toch algemeen niet meer, maar ze hadden de gedachte dat het Britse Koninkrijk zich zou moeten uitbreiden over de hele aarde, en dat is dan het duizendjarig Rijk, het Koninkrijk van de Messias. Per slot, de Britse troon is toch die van David. En ook hier heb je een kern van waarheid, een volstrekt Bijbels decor, maar men is de connectie met de Bijbelse profetieën kwijtgeraakt. Het koninkrijk komt niet via de 10 stammen, het koninkrijk komt via de 2 stammen. Dat de aanzet van dat koninkrijk in beginsel berust bij Efraïm, en dus bij de 10, dat is waar, maar dat is de situatie uit onze bedeling. Maar de openbaring van het koninkrijk zou inderdaad beginnen bij Juda. Ik heb u dat wel eens verteld, hè. Als je profetieën vindt in het Oude Testament over het koninkrijk, dan wordt gewoonlijk Juda het eerste genoemd. En daarna pas Israël of Efraïm. Maar als het gaat over messiaanse zegeningen in het algemeen, zonder specifiek melding te maken van het koninkrijk, dan wordt Efraïm eerst genoemd en dan pas Juda. Gaat namelijk eerst naar Efraïm en dan pas Juda. Maar goed, dat zijn zo van die moeilijke dingen. Maar niettemin, de Hussieten die zagen wel wat in het premillennianisme, dat wil zeggen de gedachte van de wederkomst van Christus, waarna de duizend jaren zouden aanbreken. Maar Luther raakte het kwijt en de Lutherse kerk heeft dat ook officieel, laten we zeggen, afgeschaft. Veroordeeld, die hele gedachtegang. Dus bij de Calvinisten kom je het niet tegen, en bij de meer Duits georiënteerde Lutheranen ook niet. Om van de Rooms-Katholieken maar te zwijgen. Daar valt helemaal niks meer over te vermelden. Met andere woorden, als je gelooft in 1000 jaren, sta je meteen buiten die algemene, die grote kerkelijke instituten. En daar word je dus automatisch als ketter beschouwd. En op voorhand is schiliasme of millennianisme, geloof in de 1000 jaren letterlijk, dan dus een dwaalleer. Gewoon omdat de kerk er niks over zegt, dan wel omdat de kerk, welke dan ook maar, omdat de kerk het afwijst. Daar komt het op neer. Ik noemde u die term premillennialisten. Dat is, die termen kennen wij in Nederland eigenlijk niet. Ze worden in de Angelsaksische wereld gebruikt eigenlijk. Want daarbij gaat het om de volgorde der gebeurtenissen. En dit heet premillennialisme, omdat de gedachte dan is dat de Heer wederkomt voor de 1000 jaren. U zult begrijpen dat je dan ook een postmillennialisme hebt. Dat betekent dan weer dat de Heer wederkomt na de 1000 jaren. Nou ja. Ik vind het een term van niks. Dat lijkt helemaal nergens op. Dat, als je mij vraagt, is dat zo ongeveer hetzelfde als amillennialisme. Dat scheelt niet zoveel. Want het idee is dan dat de wederkomst van Christus en de jongste dag gelijk vallen. De Heer komt pas na de 1000 jaren. En de vraag Of die 1000 jaren letterlijk zijn en hoe letterlijk dan zo'n koninkrijk hier op aarde is, ja, dat is van ondergeschikt belang. Een amillennialisten geloven sowieso niet in zo'n rijk. Die wachten gewoon op de wederkomst van Christus. Het verschil is dus of er nog een tijd van christelijke welvaart komt voor de jongste dag, ja of nee. En het is allemaal vermakelijk, dit soort dingen, hoor. Want ook in de evangelische kring heb je dat dus ook, hè. Daar heb je de gedachte, de Heer komt straks weder. En dat is in dagen dus van oordelen. Maar er zijn er die dan zeggen, ja, maar voordat het zover is, krijgen we nog een herleving, een opleving. Een revival, opleving. Revival. En daar hebben we onder andere de zogeheten Pinksterbeweging. Pinksterkerken moet je tegenwoordig zeggen, want ze willen erkend worden. Ja. Hebben we de Pinksterbeweging aan te danken. Want er staat toch, de Heer zal in de laatste dagen zijn geest uitstorten. Nou, wij leven toch in de laatste dagen, dus nou gaat hij zijn geest uitstorten. En heeft toch gezegd, de vroege en de spaderegen. Nou, de vroege regen was in de dagen van de apostelen. De spaderegen is dus nu in de dagen voor de wederkomst van Christus. En onder die naam, spaderegen, zijn ook kerkgenootschappen gesticht. Er is een beweging tot stand gekomen. Dat weet u waarschijnlijk niet. Hoeft ook niet natuurlijk. Maar men klungelt een beetje aan. Maar het is niks anders dan de toepassing van dezelfde gedachten, maar nou op een andere manier. Heb u dat nog? En het gebeurt veel. Daarom is er zoveel verwarring. En daarom wordt er zoveel langs elkaar heen gepraat altijd. Hè? Zo'n verhaal heb je ook in verband met de opname van de gemeente. Gewoonlijk zegt men dat men daar niet in gelooft. Maar er zijn ook zwaar Calvinisten die geloven wel degelijk in de opname van de gemeente. Maar de vraag, want er staat toch in de Bijbel, in 1 Thessalonicenzen 4. Maar de vraag is maar wat zij daaronder verstaan dan. En dan blijkt dat ze daar heel wat anders onder verstaan dan wij. Dan verstaan ze daar gewoon onder, we zijn onderweg naar de jongste dag. En op de jongste dag verdwijnt deze oude aarde en komt er een nieuwe aarde. En de opname van de gemeente is dan dat al die gelovigen die van de oude aarde naar de nieuwe moeten gaan, zal ik maar zeggen, die wippen dan even omhoog. En dan schuift er een andere aarde onder hen, om zo te zeggen. Hoe zeg je dat? En dan worden ze weer neergelaten of zoiets. Dat is het dan, hè? Want er staat toch, we zullen hem tegemoet gaan in de lucht. En ze hebben goed gelezen dat de gedachte ook daar wel degelijk is dat wij met hem zouden wederkomen. Iets dat in onze kringen veel minder bekend is, overigens. Maar niettemin, dan geloven ze dus wel in de opname van de gemeente, maar ze verstaan er heel wat anders onder. Hebben jullie dat nog? En ook volgens hen is dat in verband met de wederkomst van Christus, want dat is op de jongste dag. En zo verder. Het is één grote chaos. Maar in essentie, wat men is kwijtgeraakt, is gewoon het grootste deel van die oud-testamentische profetieën, die handelen specifiek over Israël, dat weliswaar op wat voor wijze dan ook en wanneer dan ook in ballingschap zou verdwijnen en terug zou keren onder de heidenen. En als de Heer komt, dan zou hij hen terugverzamelen en zijn koninkrijk over hen vestigen. Letterlijk. Niet op grond van dat de Messias nou eenmaal de Zoon van God is, maar op grond van het feit dat de Messias de Zoon van David is. En God de Heer, schouw je kerstfeest, dan kan je dat weer voorlezen. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En dat is tot vandaag niet gebeurd. Dat is ook wat Jacobus zei in Handelingen 15. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas zal hij wederkeren om de vervallen hut van David te herstellen en dat soort zaken meer. En hij kon het weten, zeg ik altijd. Nou, kon het weten. Hij moest het weten. Want bij ontstentenis, wat een woord, hè? Bij afwezigheid van de Heer Jezus, daar in Jeruzalem, om zo te zeggen, was Jacobus de eerste rechthebber op de troon. Als de oudste broer van de Heer Jezus. En hij zei, nee, dat gaat zo niet gebeuren. Die troon van David in Jeruzalem zal pas, dat zei hij er niet bij, maar die zal pas hersteld worden. Nou ja, na deze. Zoals de profeten het op het meerveld gesproken hebben. Hij citeerde weliswaar Amos, hoofdstuk 9. Maar hij zei profeten. En niet als verzamelnaam, denk ik, voor de verzamelde profeten en dan meer specifiek Amos. Maar inderdaad, de profeten in het algemeen hebben daarover gesproken. Dat dat zo zou gaan. En het is wel erg, heel erg voortvarend om die profetieën daarna weg te redeneren door te zeggen, ja, dat heeft hij wel beloofd, want zo doet men dat. Ik heb het meermalen zo letterlijk zo gelezen ook. Dat heeft God wel zo beloofd. Maar vanwege het ongeloof van het Joodse volk, of van het ongeloof van Israël, zegt men gewoonlijk, heeft de Heer zijn plannen veranderd. En achter zich niet langer aan die beloften gebonden. Wat in mijn ogen of oren eigenlijk wartaal is. Om de eenvoudige reden dat de belangrijkste, nou ja, dat neem ik dan weer terug, dat de zeer in het oog lopende profetieën over dit onderwerp juist gegeven zijn in de dagen van de ondergang van het tienstammenrijk enerzijds en anderzijds in de dagen van de ondergang van het tweestammenrijk. Het volk was wegens ongeloof in ballingschap en de Heer zei, maar er komen andere dagen. En hij zei, gij zult u bekeren onder de heidenen waarin ik u verdreven heb, of woorden van gelijke strekking enzovoorts. En daarna kun je niet zeggen, maar dat is niet gebeurd. En daarom voelt God zich aan die belofte niet gebonden. Want dan heeft God er toch naast gezeten toen hij zei, het zal komen, het zal gebeuren dat gij onder de heidenen alsnog u zult bekeren. En mijn naam zult aanroepen, enzovoorts. Maar daarmee geeft men wel te kennen, dat is dan het leuke ervan wel weer, geeft men wel te kennen dat het dus niet gebeurd is. En als je je Bijbel gelooft, zoals ik dan zal ik maar zeggen, als je je Bijbel gelooft, betekent het dus dat het nog gebeuren moet. In de toekomst. En daar vind je noodzakelijk de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde. Op deze oude aarde, jawel. En een van de volgende vragen is natuurlijk meteen, ja, maar als deze oude aarde dan toch zal verdwijnen, hoe lang duurt dat koninkrijk dan nog hier? Hoe lang duurt het dan nog van dat koninkrijk er is tot de jongste dag? Enzovoorts. En dan krijgen we een indicatie hier in openbaring van, nou ja, een jaartje of 1000. Zoiets. Nou ja, 1000 jaar en nog iets. Want je vindt natuurlijk toch dat er melding gemaakt wordt. Ik heb het u gelezen van het loslaten van Satan alsnog. Waarbij de volken zou verleiden die dan ook alsnog zouden optrekken weer. Nou ja, naar Jeruzalem in de praktijk. Dat zal ook een periode in beslag nemen. Als u mij vraagt, ik denk ook gewoon binnen 1 generatie. Dat lijkt me lang genoeg overigens. Maar de 1000 jaren zijn dan al om. Maar de jongste dag is nog niet aangebroken. Daar zit dus ook nog een periode tussen. En dan hebben we nog een variant. Waar ik dan ook maar even wat over zeg. Dat is de algemene gedachte onder premillennialisten. Namelijk onder hen die geloven dat de Heer wederkomt en daarna beginnen de 1000 jaar. Dat men gelooft de Heer komt weder en dan beginnen de 1000 jaar. Ogenblikkelijk. En ik ben bang dat dat ook niet uit de Bijbel gehaald is. Nou, ik ben bang. Dat kan niet uit de Bijbel gehaald zijn. Want je vindt daar andere uitspraken. Maar het is gewoon ontleend aan de oude gedachte. Straks komt de jongste dag en dan heb je meteen daarna nieuwe hemel en nieuwe aarde. En de jongste dag stelt men gelijk met wederkomst van Christus. En eventueel heeft men vervolgens bijgeleerd dat de wederkomst van Christus niet brengt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar het brengt zijn koninkrijk hier op aarde. Het millennium. Het duizendjarig rijk. In de termen van de Maranatha-beweging. En abusievelijk denkt men dat dat dus meteen op elkaar aansluit. Maar dat is niet het geval. En dit is nogal een noodlottige omstandigheid overigens. Want het betekent dat je, als je die opvatting huldigt, dat je geen ruimte meer hebt om al die profetieën uit de Bijbel, en zeker ook die uit Openbaring, een plaats te geven in de tijd. En het gevolg daarvan is weer dat er dus weer wilde verhalen over verteld gaan worden. Of dat ze alsnog vergeestelijkt worden omdat je ze niet kwijt kunt. Of ze worden alsnog naar het verleden wegverklaard. Omdat men ze niet kwijt kan waar men ze kwijt zou moeten kunnen. Dat wil zeggen, in de periode na de 70ste week van Daniël en voordat Satan gebonden is. En een belangrijk deel van de Bijbelse profetieën wordt pas in die tijd vervuld. Heb je dat nog? Ik las het laatste stuk. Ik moet dat niet doen natuurlijk, maar ik doe het ook zelden. Maar ik las laatst op internet, kwam ik iets tegen over mij. Dus van, ja, Abgen Hanewelt zegt zelf dat hij dat niet uit de Bijbel heeft. Dat er een periode is tussen de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren. Want hij zegt zelf dat het niet in de Bijbel staat, maar hij ontleent het dan aan Bijbelse symboliek of zoiets. Maar wis en waarachtig heb ik dat uit de Bijbel. Het enige wat ik niet letterlijk uit de Bijbel heb dienaangaande, maar inderdaad aan de typologie heb ontleend, dat is dat die periode 33 jaar duurt. En dat heb ik niet gezocht bovendien. Dat drong zich vanzelf ooit een keer aan me op. Ik weet nog goed hoe dat gebeurde, maar dat doet er nou ook niet toe. En afgezien daarvan, ook Bijbelse symboliek is Bijbels. God heeft zich nou helemaal uitgedrukt veel malen en op velerlei wijzen. En dit is een van de wijzen waarop God zich uitdrukt. Maar de gedachte aan zich, dat er aanzienlijke periode van ongeveer 1 generatie zou passeren tussen het eind van de 70ste week van Daniël en de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus over heel de aarde, waarbij dus inderdaad Satan gebonden is en zich met het koninkrijk niet kan bemoeien, dan wel zich in dat koninkrijk niet kan bevinden, dat dus binnen 1 generatie is, ja, dat er staat eigenlijk ook gewoon letterlijk zo in Matthäus 24. Hè? Staat er letterlijk. Zal zijn, deze generatie zal niet voorbij gaan, enzovoort. Ik weet wel dat men dat ook weer wegredeneert. Maar goed. Maar het is hoogst essentieel. Dan pas kun je echt dat hele profetische woord volgen en inderdaad in zekere volgorde plaatsen. Ik bedoel, niet alle details, maar dan nog, er is een plek voor en het is ook logisch verklaarbaar. Als de Heer komt, moet alles hier op aarde nog gebeuren. Het is ook niet, zoals Herr Lindsay het ooit schreef, ik spreek die man later nog wel eens, maar ik veroordeel die man niet op grond van 1 zin, maar die schreef echt van, dan komt de Heer op de Olijfberg en dat wordt gevolgd door een feestelijke optocht vanaf de Olijfberg Jeruzalem binnen. Alsnog een intocht in Jeruzalem en dan vertellen ze altijd nog bij. Dat is ook een traditie geworden door die poort, weet u wel, die dichtgemetselde poort die je vanaf Gethsemane of vanaf de Olijfberg dus duidelijk ziet. Maar het is onzin. De Bijbel zegt gewoon, dat is wanneer Jeruzalem verwoest wordt. En van feest is voorlopig helemaal geen sprake. Zeker niet op die locatie. En dus beginnen ook geen 1000 jaren. Afgezien daarvan, er mag dan een oordeel gekomen zijn over een ongelovige Joodse staat. Er zou een oordeel komen over de hele ongelovige wereld. En je kunt zelfs een reeks van volkeren bij name noemen, omdat ze bij name genoemd worden in de profetieën. Waaronder inderdaad de Palestijnen, de Filistijnen. En Moab en Ammon en Edom en Aram en Egypte en wat het maar was allemaal. Ze worden allemaal genoemd. Nou ja, althans de direct omliggende volken worden allemaal bij name genoemd. En daar gaat het maar om. Het zijn allemaal profetieën die nog niet vervuld zijn. En de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week is ook niet de val van Babel. Dat hoofdstad van de wereld zou zijn. En mocht je onder Babel verstaan Rome, het is niet de val van Rome. Integendeel. Sterker nog, als het helemaal over gaat, moet ik u zeggen dat zelfs die tienstatenbond nog niet eens bestaat. Laat staan dat die verwoest zou zijn of dat die steen op die tenen zou vallen of iets dergelijks. Dat komt allemaal daarna nog. Begrijp je wel? De 1000 jaren is de voltooiing van de vestiging van het koninkrijk op aarde. En het eind van de 70ste week, waarbij de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, is het begin daarvan. Maar het is nog niet de nieuwe hemel en de aarde. En het is ook niet een paradijselijke toestand. Wat het wel is, daar hebben we het volgende keer dan weer over. Want voor vanavond moeten we het hierbij laten. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u dat wij dat profetisch woord mogen leren kennen. En mogen verstaan dat u inderdaad alsnog in heerlijkheid zult verschijnen. Precies zoals de profeten van ouds gesproken hebben. Dat u zult komen als de zoon van God en de zoon van David, om alsnog uw troon te vestigen in Jeruzalem. Om van daaruit de volkeren te regeren en om uw naam, uw woord te vestigen in heel de wereld, waarbij de aarde vol zou zijn van kennis des Heren. Wij danken u dat wij eerstelingen van het koninkrijk geworden zijn. Omdat u ons nu geroepen hebt, als gelovigen, geroepen hebt uit de tegenwoordige boze eeuw en buiten de legerplaats, om daadwerkelijk deel te hebben aan uw heerlijkheid straks, als die heerlijkheid zal geopenbaard worden. We danken u daarom ook dat we vanavond hier mochten zijn, om opnieuw uw woord te openen, ons daarop te oriënteren in een bewustzijn dat weliswaar mensen heel wat te berde hebben gebracht tegen dat woord, maar dat uw woord nog steeds autoriteit heeft, ook in onze dagen en in ieder geval in onze harten en levens. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om onszelf aan u op te dragen en u te vragen, wees u ons nabij, want dat is wat u beloofd hebt, opdat wij te midden van een duistere wereld mogen wandelen in uw licht. Amen.